Na de zomer vraag ik me weer af, kunnen de series en films van vroeger nog eigenlijk wel in het tijdsbeeld van nu? Nou, Sander en ik zoeken het uit in deze podcast, Terugspoelen. Zo, Sander, welkom aan tafel.
Heerlijk.
Dat is een lange tijd geleden.
Dat is wel, denk ik, 6 weken geleden dat wij hier zaten voor de opname, ja.
Want jij bent, nu zeg ik jij, maar we hebben een zomerstop gehad.
Ja, nou, ik vraag me af of onze luisteraars
daar iets van gemerkt hebben.
Iets hebben horen stoppen. We hadden dat goed getimed met allemaal specials.
Ja, want welke specials hebben we allemaal kunnen horen?
We hebben natuurlijk de seizoensafsluiter gehad. Dat was natuurlijk al dubbel dikke pret. Dus die
ja, de kinderserie.
Een klein beetje onder, want dat was wel, die is uitgekomen in de zomervakantie.
Waar we overigens nog steeds een poll voor moeten plaatsen. Ja. Die we nog mee, want we hebben een aantal inzendingen al gekregen.
Waarvan ja, want er waren zeiden, reacties.
Ja,
superleuk.
Die zeiden al van, oh, maar dit is echt heel vet. Er zijn ook een aantal die we nog extra willen triggeren. Dus we gaan sowieso dat nog wel ergens online zetten. Om even te kijken, om te polsen van, goh, wat is nou er de feeling bij?
Ik kreeg van mensen live ook feedback. Want ze zeiden, nou ja, je had die nog moeten doen. Of dat is echt typisch. Ja, zeiden, nou, ik heb hier echt nog nooit van gehoord. Toen dacht ik, oh ja, maar ik heb niet echt recht van spreken.
En waarom Pokémon niet?
Dus bij deze ook de oproep, stuur ons daarover bericht of wat dan ook. Want dan kunnen we daar beter wat mee.
Ja, behalve
Pokémon. Al die schimmelde series. Behalve Pokémon, die hebben we echt al gedaan. David de Kabouter, Stefan, hebben we echt ook al gedaan. Ik heb mijn best nog gedaan. Die hebben we de eerste keer
zeker,
gedaan.
Ja, zeker. Dus, hebben we nog gepraat over dat hij een boom wordt en dat soort dingen. Hebben we allemaal gedaan. Weet ik 100% zeker.
Heftig. En toen hebben we dus gehad Stargate deel 1, de film. En toen Stargate deel 2. Alle series en dingen, spin-offs, spin-uit, spin-onders. Alles wat er maar nog meer was over Stargate. En wat was er? Een hoop. Jouw vader wist volgens mij alles ook.
Drie uur special over Stargate op 31 juli en 1 augustus.
Hier omdat is superveel vraag naar.
Ja, nou,
het is echt.
Het is wel een mega niche.
Ja,
maar ik hoop
gekomen.
Dat we 1 of 2 mensen toch zo enthousiast hebben gekregen om die serie weer te gaan kijken. Want het verdient het wel. Eigenlijk. Ja. En het is allemaal uitgekomen op Stargate Day. Of tenminste, unofficial Stargate Day. Dus dat was in augustus. En wat hebben we onlangs op mijn verjaardag nog gekregen?
De Friends Revisited.
Ja, waar we allemaal op onze falie kregen van Lizzie en Linda.
Lag jij er stiekem wakker van tevoren? Als in van wat er op ons af zou komen?
Nou, ik had hem dus opnieuw geluisterd, die aflevering, ter voorbereiding. En toen dacht ik, nee, ik ga hier niet wakker van liggen, want ik zeg helemaal geen rare dingen.
Nou,
ik snap dat ik
heb ik ook gezegd, ik snap dat ik niet alles weet. Dus het kan zijn dat ik iets mis heb, omdat ik dat gewoon niet heb geweten. Maar ik dacht, ja, ik ben wel benieuwd wat er op ons afkomt. Nou, uiteindelijk was dat heel verrijkend. Ik weet zoveel meer over Friends dan ik toen wist.
Ja,
nou, maar mijn leven is een stuk completer.
Die staan dus allemaal nog te luisteren op de Spotify playlist. Of in de Spotify playlist. In de Spotify. In de Spotify of in de Apple of de Podimo of whatever.
Ja, waar slijf je maar lekker maar in de DM. Kijk maar even.
Dan kun je even kijken. Ja. En nu komen we weer terug met een nieuw seizoen. Seizoen 5 van de podcast. Nou ja, een soort unofficials seizoen 5.
Ja. Ik dacht wel trouwens met de film die we zo meteen gaan doen, maar daar ga ik nog niet over hebben, dat ik dacht dat we het seizoen van de lange films achter ons hadden gelaten.
Ik dacht, konden we daar nog iets aan doen, dacht ik bij mezelf. En toen dacht ik, ja, misschien is deze niet heel handig gekozen als seizoensstarter. Maar aan de andere kant, laten we er ook maar gewoon inknallen, toch? We hebben ook gehoord dat we best wel op de actualiteiten zijn. Wij lezen natuurlijk ook een hele hoop. Dus het is leuk om een beetje nieuws nog mee te nemen. En ik wil jou eigenlijk even bijpraten over wat er in deze zomer allemaal aan de hand is met de live action film van Sneeuwwitje. Heb je dat meegekregen?
Toevallig heb ik dat meegekregen, ja. Ja.
Alles? Heb je alles meegekregen?
Ik heb me toevallig volgens mij vorige week in zitten lezen en ik heb het over me heen laten komen.
Ja, nou, wij zijn natuurlijk een podcast die onder andere kijken naar inclusiviteit en diversiteit. Daar zit natuurlijk het gedeelte in waarin we ook streng kijken van, hey, wat hebben we vroeger nou meegekregen en wat leren we daar nou van? Wat leren we dan mee? Nou, Disney neemt het eigenlijk naar een nieuw level en die heeft bij het maken van de nieuwe Sneeuwwitje film een aantal bijzondere keuzes gemaakt, waarvan zelfs ik een beetje de haren een beetje op mijn rug of in mijn nek over, ik heb geen haren op mijn rug, haren in mijn nek overeind gaan staan. Want Wat blijkt nou? Nou, sowieso is Sneeuwwitje wordt gespeeld door Rachel Zegler.
Ja, dat zag ik, ja.
Ja, een 22-jarige Latina-actrice. Dat betekent dat Sneeuwwitje dus gespeeld wordt door een Latina-actrice. Net als wat we gezien hebben met Kleine Zeemermin, ja, et cetera.
Heb ik ook gezien in de vakantie.
Op zich heb ik daar niet heel veel problemen mee.
De puristen zeiden natuurlijk, het is een Duits sprookje en het moet natuurlijk een witte... He, niet, maar echt wit, spierwitte vrouw zijn met hout als ebbenhaar.
Ja.
Hout als ebbenhaar. Nou, dat weet ik niet wat dat is.
Zo wit als sneeuw. Ebbenhout. Ja, en wit als sneeuw.
Ja,
zo wit
als sneeuw. En, sneeuw, ja,
dus op zich heb ik daar... Ik heb er geen problemen mee dat andere actrices... Maar wat ik wel moeilijk waar daar dan weer in vind... is dat we juist dan nu voor zoiets wat zo duidelijk omschreven is... dat dan door een Latine actrice wordt gedaan. Maar dat vind ik dan nog... Dat ik denk, oké, weet je, stap eroverheen.
Ik lig daar niet zo wakker van.
Nee, ik bedoel, bij de Ariel de Zeemermin is dat nooit beschreven. Maar bij Sneeuwwitje is het heel duidelijk... heeft ze bepaalde kenmerken die gewoon omschreven zijn.
Ja.
Dat is gewoon zo.
Ja.
Maar... Zelfs dan is dat nog... Nou, zo zijn ook de 7 dwergen vervangen door 7 magical creatures. Dat betekent dus dat het geen actors with dwarfism of acteurs met dwerggroei. Of in het Engels noemen de acteurs zichzelf nog dwarfs. Dat die dus niet zijn gecast. Het zijn 7 verschillende magische creatures, zeg maar, uit het bos... met verschillende etniciteiten. Nou, dat is al een hele bijzondere keuze. Daar is een hele, best wel groot gedoe over in Amerika... dat we denken, oké. Dan als laatste is ook nog het feit dat de actrice Rachel Zegler... nu dus ook op een soort rampage is in Amerika... om de originele film uit 1937 een beetje te... bashen voor wat zij heeft gezien. En dat zij zegt, we hebben een Sneeuwwitje gemaakt... wat een vrijgevochten leider is van een volk... En dus niet gered wordt door een prins of wakker kussen voor een prins. Want die prins is eigenlijk een stalker en is eigenlijk vreselijk. En,
ja, vooral dat laatste, dat ik denk, nou, ik heb het altijd heel gezien als romantisch en ontroerend. En natuurlijk is het onzin, want het gebeurt niet zo. Maar ja, goed, we zitten naar een sprookje te kijken. Maar dat zijn inderdaad, het zijn die 2 extreme dingen. Dat, ja, deze film gaat over vrouwelijk leiderschap. Ik denk, nou ja, op zich ben ik daar niet tegen. Maar het sprookje was niet per se de focus daar altijd op. En inderdaad dat stukje met die prins die dan een verkrachter is of zo. Of die eigenlijk een soort rapist is, die een soort aanrander is. Natuurlijk is het een beetje schimmig dat zo'n man langskomt en haar kust.
Ja.
Dat kun je... En hij heeft nu ook een naam, hè, geloof ik. Een andere naam gekregen.
Ja, dat weet ik niet precies. Maar hij heet al de prins... Het was al de Prince Charming, toch?
Prince Charming, maar en nu krijgt hij een naam. Oh, ja. Jonathan of zo.
Ja, en de grap is dus... Kijk, wij zijn natuurlijk 2 witte mannen die er... En dan heb ik nog een soort van... connectie... Of een soort van de connectie met de LHBTI-gemeenschap. Maar jij bent officieel wel echt de boze witte man. Of nou ja, boos. De witte man. Dus dat is natuurlijk al lastig.
Ik heb geen recht van sprekenheid.
Maar wat ik daar helemaal bijzonder aan vind... is dat dat dit nu dus zo groot nieuws is... en dat er dus een hele tegenbeweging aan het ontstaan is tegen Disney, waarin vrouwen nu algemeen zeggen, dit gaat mij ook te ver. Ik wil niet, als ik thuis kom na een dag werken, wil ik niet op de bank neerploffen bij elke film, maar denken dat ik ook nog een krachtige leider moet zijn. Nee, ik wil eigenlijk wel geloven in het feit dat er een mooie prins is die me gewoon af en toe een kus geeft.
Tuurlijk, en er is dingen. Niemand die zegt van, nou, ik vind het fijn als ik verstoten word uit mijn ouderlijk paleis en dat ik dan huishoudster word in het bos. Het is ook een beetje last. Het gaat over een sprookje.
Ja.
Bij Ariel vond ik het allemaal niet zo bezwaarlijk.
Helemaal
vond
niet.
Prima,
vond ik tof.
Vond het mooi gedaan.
Mooi.
Niks aan de
hand. Ik heb er nooit problemen mee. Maar ik begin nu voor het eerst dat ik te denken... dit wordt spannend. Ook omdat je heel veel... of ik zit in een fuik van tegenbeweging... of ik krijg het gewoon heel veel mee. Maar ik merk dat er nu wel echt mensen opstaan tegen Disney... en die zeggen, deze campagne gaat iets te ver. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen... want Disney gaat al niet zo lekker. Dus laten we even vinger aan de pols houden bij de ontwikkelingen. En als er nog iets nieuws is, dan kom ik daar wel weer terug met het nieuws.
Ik ben getuned. Vind je het leuk? Ik hou jou, laat me graag door jou informeren.
Hartstikke leuk. Dan is het denk ik tijd dat we even naar het volgende gaan.
Na een intro zo lang als de film die we gaan behandelen.
Nou, het is niet vaak dat ik geen titel kan noemen van een nummer wat in de film of wat mensen zouden kunnen herkennen. Maar dit is eigenlijk gewoon de soundtrack van de film Meet Joe Black uit 1998. Dat is best al wel lang geleden, maar ik vind het een lekker getal op de een of andere manier, 1998.
Ja, toen waren er nog goede dingen.
Zoals?
Ik heb geen flauw idee.
Precies. Het genre van de film is een romantic fantasy film. Ik vond het romantic, zat er wel in, fantasy. Nou,
het is niet per se realistisch uit het dagelijks leven.
Nee, nou ja. De regisseur is Martin Brest. En die kunnen we onder andere kennen van Beverly Hills Cop. En heeft nog meerdere films gedaan. Maar eigenlijk net zoals ik zo vaak zie, denk ik eigenlijk van... Oké, er zijn heel veel films. Ik ken ze dan niet. Nou, dat zegt niet zoveel. Maar eigenlijk zegt het ook niet zoveel. Dus ik houd even bij Beverly Hills Cop. Hij heeft nog wel een aantal films gedaan. Maar zijn laatste film is in 2003 geweest. Dus vandaar. De muziek is van Thomas Newman. En die heeft onder andere de films heel veel muziek voor heel veel films gedaan. Waaronder de Shawshank Redemption. American Beauty. The Green Mile en onder andere voor de James Bond films Skyfall en Spectre. Daar heeft hij film muziek voor gedaan. En daar was dus ook deze muziek die we net gehoord hebben. Nou, de speelduur is 181 minuten, dus ruim 3 uur. En met ruim is dat 1 minuut langer dan 3 uur. Als je dan de aftiteling eraf haalt, dan kom je net onder de 3 uur uit, denk ik. Dus...
Ik schrok me echt dood.
Het budget is $90 miljoen en het bracht $142,9 miljoen op. Ik vind dat niet een heel groot verschil. Maar ja, het heeft wel winst gemaakt.
Ja, maar ik denk dat dit wel een van de films is die het minste in het laadje heeft gebracht. Nou, het is nog steeds best wel dikke knaken.
Maar het is niet een vetpot voor de maatschappij.
En zelfs Lunatic kwam net uit de kosten, zeg maar. Ja.
Precies. De prijzen, nou, er zijn geen prijzen. Er zijn wel heel veel nominaties ook geweest. Maar er is onder andere een nominatie voor de Razzie Award voor The Worst Remake. Dat viel mij op. Ik had dit, was het aan het opzoeken. Toen dacht ik, hè, dat is vreemd voor zo'n film. IMDb zegt dat het een 7,2 krijgt. Dat is op in de rating van IMDb films is dat op 1375. Nou, vind ik nog redelijk hoog als je bekijkt hoeveel films erop staan. Maar toch, het is gewoon een bekende film natuurlijk. Rotten Tomatoes geeft de critics score een 46% en de audience score een 81%.
Dat is wel echt een unicum ook, hoor.
Vind ik ook een unicum inderdaad. Die liggen heel ver uit elkaar. Ja, heel bijzonder. Nou, een korte rolverdeling. Ik heb er 3 uitgekozen, want dat zijn de meest 3 significante, denk ik. We hebben natuurlijk Joe Black, wordt gespeeld door Brad Pitt. Nou, die kunnen we onder andere kennen van Seven, die we al eerder besproken hebben, namelijk nummer 42 van onze podcast. Of Fight Club, wat toevallig nummer 52 was. Dus ik vond eigenlijk stiekem een beetje mijn numerologie in mij kwam naar boven dat ik het jammer vond dat dit niet aflevering 82 was. Want dat had heel mooi geweest. 42, 52, 82, alles met een 2.
Oké.
Okay. Oh, het is misschien meer mijn ding.
En nu is het toch ook met een 2 allebei?
Ja, maar nu, dit is aflevering 83.
Oh, dit is aflevering 83. Ja, oké. Okay, ja. Zo diep gaan de mensen niet.
Ja, nee, daarom zeg ik. Dan hebben we rol Bill Parrish. En die wordt gespeeld door niemand minder dan Sir Anthony Hopkins. Nou, die kunnen we van een hele grote lijst aan films herkennen. Ik haal hem altijd door de war met Rutger Hauer. Ik vind die twee ontzettend
veel
op elkaar lijken. Ja, nee, niet door de war, maar ik vind die twee ontzettend veel op elkaar lijken. Okay. Echt ontzettend veel. Nou, hij speelt onder andere in Hannibal natuurlijk en Silence of the Lambs van Hannibal. Hitchcock heeft hij gespeeld en binnenkort in 2024 of 2023 komt de film Freud's Last Session uit, waarin hij Sigmund Freud speelt. Dat is wel interessant. En dan hebben we als laatste Susan Parrish, wat de dochter is van Bill Parrish. En die wordt gespeeld door Claire Forlani. En haar kunnen we kennen van de film, ik zag dat ertussen staan, Antitrust. Nou, dat is echt een film die we een keer op de lijst moeten zetten om terug te spoelen. Want dat is helemaal in jouw straatje, Sander. Antitrust. Weet ik nog heel goed. Het is ook zo'n film die ik op Canal Plus een film net heb gezien.
Met je neef.
Heeft in de categorie Wargames die we al hebben gedaan. Dus helemaal jouw straatje. En Five Feet Apart. En ze heeft allemaal nog een hele lijst aan films en rollen gedaan. Maar niks wat ik echt goed kan herkennen.
Nee, terwijl ze wel een relatief... Ik had een slechte Disney-versie gedownload. Dus het ging al niet best. Maar toen dacht ik, zelfs daarin herkende ik haar wel.
Ja, en binnenkort komt ze met de film Salvation uit. Dus kan je er weer zien. Hm. Nou, dan heb ik even heel diep zitten snorren. Maar is de videoband, de VHS-band van Meet Joe Black gevonden. Dus dat is hartstikke leuk, toch?
Absoluut.
Nou, daarop zien we een hele jonge Brad Pitt in het midden van drie mensen staan.
Ik heb opgezocht, hij is 35.
Nou, dit is ongelooflijk.
Maar hij ziet eruit
echt
als
waar?
18, toch?
Dat is echt ongelooflijk. Geef mij diegene.
Hij ziet er echt niet uit als 35. Nee. Hij ziet er echt uit als 25 of jonger. Ja. Als hij helemaal aan het begin van zijn carrière zit. Maar ik dacht, hoe jong is hij hier wel niet?
Dan is hij heel snel best wel ouder geworden. Want in Fight Club
dat
vind ik hem veel ouder
uitzien.
Ja, uitzien.
En als je hem nu ziet,
kort
wel
iets,
ja, hij is natuurlijk ook echt ouder. 68 of zoiets, een beetje die tijd. Dus het is ook gewoon wel een wat... Nou ja, hij is niet per se een jonge man.
Nee, ja, nou ja. Ik moet wel lachen dat hij dus hier boterhammenhaar heeft, zoals ik dat noem. Dat is gewoon alsof je een knipwit...
Dat is een pruik, hè?
Is het een pruik?
Dat is een pruik,
jeetje,
ja.
Dat weet je dan wel. Hoe dan?
Nou, omdat ik daar benieuwd naar was... En toevallig kwam ik het tegen in een lijstje met dingetjes.
Welke dingetjes?
Ik heb jouw werk een beetje afgenomen van de valse feitjes, of de echte feitjes. Hij heeft natuurlijk heel de tijd het haar hetzelfde zitten. Dat verandert ook niet. Helemaal op het eind een beetje, geloof ik. Dus hij heeft een pruik gedragen toen.
Oké, nou, leuk feitje, toch?
Ja.
Leuk dat jij tenminste nog wel feitjes hebt kunnen vinden, maar daar kom ik later wel op terug. Wat ik nog wilde zeggen is dat er dus in een soort Bohemian Rhapsody-achtige methode staan de drie mensen naar elkaar, waarna Bill Parrish en Susan Parrish allebei heel erg aanlokkelijk kijken naar Brad Pitt, die in het midden staat.
Die kijkt
Brad Pitt
wezenloos.
Kijkt een beetje in het verte. En aan de onderkant zie je Brad Pitt in het blauw lopen. Wat ik eigenlijk best wel een mooi beeld vind. Want dat is wel echt het beeld die hij natuurlijk, wat hij moet laten zien. Aan de achterkant zie je Bill en Joe naast elkaar zitten in een van de laatste scènes van het ding. En ik moet altijd lachen om het feit dat op die VHS, we hebben het er al een keer eerder over gehad, dat er dan ineens zo'n random foto nog even tussen wordt geplaatst. Zo van, oh ja, we moeten ook nog even laten zien dat hij met Susan staat of zo, ja. Weet je wel. Van die random foto's uit.
Het, je wil dan eigenlijk... aan je partner uitleggen van, we moeten deze film kijken, het duurt 3 uur en 1 minuut. En ja. Dan zegt ze, nee, geen zin. Ja, maar kijk, het is bij Brad Pitt. Oh ja, oké.
Okay, oh ja.
En er staat ook een vrouw bij die
ik vind het wel, ik vind het wel heel
erg beroerd.
Nou, bovenaan staat This Movie is Incredible bij Larry King van de US Today. Een mooie review, vrij kort, zegt wat het moet zeggen volgens hem. Dat is eigenlijk wat het is. En dan komt de volgende mini-synopsis en dan gaan we hoor. Ik ga er even goed voor zitten. Dan komt hij. Brad Pitt en Academy Award winner Winter staat er ook.
Er staat winner.
Echt gelijk al meteen de eerste fout. Ja. Er staat gewoon Winter. Oké, de Academy Award winner Anthony Hopkins enter into the most unusual gentleman's agreement. Wealthy media tycoon William Parrish, oftewel Hopkins, gespeeld door Hopkins, leads a charmed existence until death. Pitt comes calling with an extraordinary proposition. He'll delay Bill's imminent demise in exchange for a tour of life. Innocent, enigmatic, and often hilarious. Hier moest ik heel hard lachen. Often hilarious, Joe Pitt disrupts Bill's world of privilege and corporate intrigue. But when he falls for Bill's beautiful daughter, Claire Forlani, Joe threatens to change the rules. No, now Bill must fight not for his future, but for those he loves with bittersweet tale of life and death. Ik heb het bijna helemaal vlekkeloos geschreven. Ik word gewoon nu nerveus als ik jou tegenover me heb zitten hier.
Ik ja, probeer je, hebt je al met... niet aan te kijken. En
nee, maar je gaat
zitten
lachen en huilen. Nee, dat doe je niet. Jij wel, doe je.
Ja,
maar
ik moest lachen.
Maar dat was dus even de synopsis van deze... Van ja, deze...
en ook het verhaal eigenlijk, inclusief alle spoilers.
Ja, letterlijk. Dus ik vind, ik denk dat we maar gewoon snel moeten doorgaan naar de, naar wat het was. Ja, dan is natuurlijk altijd meteen de vraag ook, waarom doen we deze film nu? Geen reden.
Je hebt niet een deeltje gemaakt met de dood. Dat...
Nee, we hebben, we hebben een lijst natuurlijk aan het begin van het seizoen gemaakt. Daarin hebben we een aantal steekmomenten gepakt voor films die uitkomen, et cetera. Dit was gewoon een film, even een soort onderbreking van alle andere films. En om heel eerlijk te zijn, ik kende de titel. Ik wist niet waar het over ging. Ik dacht, het is een fantastische film. Dus ik denk dat het een mooie seizoensopener is, dacht ik. Nou, little did I know. Dus sorry voor de mensen die we nu gaan doen. Sander, over het algemeen, wat vonden we ervan? Hou het kort.
Nou, dat is het probleem van deze film. Ja. Dat is denk ik het manco van deze film. Als ik het simpel wou. Ik vond het best een mooie film, maar ik vond de duur, denk ik, het komt het niet ten goede.
Nee.
Ik had er wel al het geduld voor overigens, dus het is niet dat ik me per se verviel, maar het tempo ontbreekt een beetje.
Oh, ik had geduld er niet voor.
Oké. Okay.
Ik had echt er geen geduld voor. Nou,
Ja?
Mag ik nog zeggen wat ik ervan vond? Of wil je naar het verhaal?
Is goed. Vertel me wat jij ervan vond.
Oké. En we gaan naar het verhaal. Ja. Oké. Het verhaal gaat dus eigenlijk gewoon puur over... als wij dus... dat je een deal kan sluiten met de dood... bewijzen van. En dan... Ik snap het verhaal wel. Het is super dun. Het gaat gewoon over de dood die dan denkt... Goh, ik wil eigenlijk wel zien hoe het leven eruit ziet of zo. En de dood, het blijkt eigenlijk een hele aardige... of een hele... Ja, eigenlijk een soort...
Hij is
nou,
benieuwd.
Ook niet deze. Het is gewoon een soort... er staat hier enigmatic en innocent. Ik vind het eerder een soort apathisch.
Ja, want hij gedraagt zich echt als iemand die niet kan lezen en schrijven en niet heel raar. Maar er zijn bij vlagen, en dat is gewoon niet zo consistent, dat hij opeens wel heel erg bij de hand is.
Ik denk, en heel veel dingen snapt en weet. En dan denk ik, dit klopt in mijn hoofd gewoon niet.
Nee.
Hij speelt, en nu ga ik heel kritisch zijn, hè, want ik was gewoon echt... Je hebt een entiteit. Hij is een entiteit. Hij is de dood. De dood gaat al nou even mee. Bestaat een soort, is een soort tijdloos being eigenlijk, toch? Dat die maakt, die weet, die hoort eigenlijk. We hebben vaker wel eens gezien in andere films en series hoe de dood wordt geportretteerd. Wordt altijd gezien als een grote onvermijdelijke entiteit waar je gewoon niet aan ontkomt en die gewoon alles weet, alles ziet, alles begrijpt, bij wijze van spreken. Hier komt hij op de aarde. Hij snapt het leven niet helemaal. Wordt dan in het leven wel geïntroduceerd. Maar in plaats van dat het dan neergezet wordt als iemand die echt misschien nog niks begrijpt en gaandeweg alles gaat leren, wordt hij neergezet als een soort apathisch iets die wel iets af en toe iets weet.
En
dan
dat vind
inderdaad
ik op zich
bij vlagen.
Ik vind dat realistisch, dat hij dus echt niet weet hoe het zit.
Ja,
dat,
en dan bij vlagen wel. Ineens wel weet hoe of wat. Dan ineens bij vlagen ook dan voor het eerst een bepaalde verliefdheid voelt. Daar kan ik me nog in geloven. Maar binnen no time weet hoe seks werkt. No offense.
Dat ging
maar dat is
goed
echt,
de eerste keer.
Dat is super random. Ik kan daar gewoon niet bij. Weet ineens hoe seks werkt. Komt dan... weet in halverwege de film niet wat het verschil is tussen death and taxes. Wat dat dan betekent en hoe dat dan zit. En aan het einde van de film komt hij met een soort
plot. Met de fiscus die dan... Die denkt zo, hier
waar komt dit nou
vandaan? Complex.
En dat je denkt, ja, ik vond dit zo rare gewaarwording. Dat hij dan ineens een bepaalde...
Zijn ontwikkeling gaat gewoon niet zo heel erg steady. Die
ontwikkeling...
Die gaat met horten en stoten, maar ook weer opeens terugvallen.
En er zit geen ontwikkeling in.
En wat ik wel aardig vind, is dat hij heel veel dingen dus niet weet en niet begrijpt. En zich daarover verwondert, vaak op een positieve manier. Of gewoon vraagt, ja, waarom is dat dan? En ik denk, nou, dat is eigenlijk best wel een goede vraag. Waarom ook niet? En het is heel onschuldig allemaal.
Ja.
Maar die ontwikkeling daarvan vind ik gewoon wel bijzonder.
En als we dan kijken naar het verhaal en hoe dialogen zijn, die dialogen zijn tergend langzaam.
Ja, die close-ups op zo'n acteur die dan ja, een beetje wezenloos... Ja, het is, wat ik grappig vind is dat hij natuurlijk allemaal dingen zegt of doet die eigenlijk een beetje awkward zijn. Maar dan wordt het ook een soort van uitgetrokken over iets te lange tijd. Maar dan denk je, ja, maar dit kan je niet een hele film doen. Want dan zit je zo met 3 uur en 1 aan filmmateriaal.
Ja, nou, dat is dus al dit.
En dat is dus
en
ook
is
zo.
Het ook gebeurd.
Maar het helpt niet. Nee. Er zijn momenten waar je dat kunt doen. Ik vond de opbouw in het begin, vond ik een beetje vervreemdend. En dat sprak me eigenlijk wel aan. Over dat die Bill elke keer... Dat hij hoort zijn eigen stem ook. Hij doet zijn eigen stem daar. Want er is geen... De entiteit de dood heeft ook geen manifestatie. Nee. Dus die heeft ook niet iets anders dan om dat te doen. En ik denk, hij is wel op zoek naar waar gaat het hier over. En dat wordt op zich wel aardig opgebouwd.
Ja.
Waar ik echt achterlijk van word, is die Nepsender Bullock dochter van hem.
Sorry.
Die dan, het begint dan al met zo'n feest. En toen dacht ik van, oh, ik geloof dat ik deze film toch minder aantrekkelijk vind dan ik dacht. Ik
oh, die andere dochter van
die
hem.
Andere dochter, ja.
Ja, die vind, maar dat breekt mijn hart ook nog wel een beetje. En dat kom ik straks wel bij de thematiek ook achter. Maar dat breekt mijn hart ook wel nog een beetje, die dochter. Maar dat is...
Maar het gaat weer over zo'n leeg feest waar dan zoveel mogelijk senators moeten komen. En misschien nog de gouverneur en de president.
Ja, wat ik dan wel mooi vind...
Is dit het belangrijkste?
Nou ja, wat ik wel het mooiste vind is dat ook hij daarin die beeld die ook verandert. Dus die weet van, als jij weet wat jouw einddatum is, dan ga je toch ineens andere keuzes maken. Hij gaat iedere avond met zijn familie
geen
eten.
Zin om dat feest te doen. Vanaf het begin niet. En ik denk ook, dit is ook het soort feest waar ik niet wil komen.
Nee.
Dan vind ik dus wel, dan vraag ik me een beetje af, als de dood dan iemand mag kiezen waar die dan wil zijn. Dan denk ik, vindt hij dat dan zo interessant, dat Bill Parrish zo'n board of directors heeft waar hij dan af en toe vergadering mee heeft. Kiest hij het daarop uit?
Ja.
Hij heeft niet een getroubleerde relatie met zijn dochters.
Maar het heeft
zich.
Ook niet, het heeft
het
ook
is
niet
ook
iets...
niet een juist heel mooie relatie waardoor je denkt, nou, daar wil ik ervan meegenieten. Het is een beetje, op basis waarvan kies je hem nu eigenlijk uit?
Ja, ik pluk nu al een beetje in de thematiek, maar het is ook niet zo een soort van... een soort Scrooge-achtige man.
Dat
je
dacht
denkt,
ik dus, van dit
je gaat
een
nu
klootzak.
Door, en, dat ze allebei een verandering meemaken. Dus dat hij, die Scrooge-achtige man, dan ineens heel zacht wordt en denkt, ja,
och,
shit, wat mijn hele leven nou is geweest.
En
dit
leven
is
toch nog mooi, omdat
en
ik het mooi kan afronden.
Mooie boodschappen meegeeft. Nee, dat is het helemaal
heeft
niet.
Heeft eigenlijk helemaal niet.
Helemaal niet. En Brad Pitt is dat zelf, of Joe Black is dat zelf ook helemaal niet.
Nee.
Die leert ook niet echt wat het leven is. Ja, hij leert liefde, maar hij leert
maar
niet
het
leven.
Maar het is meer bezit, hè? Het is natuurlijk de vraag inderdaad van, is dit echt... hoe kan... Weet je, hij crediteert natuurlijk een beetje op de echte Brad Pitt in het begin van de film.
Ja.
Die helaas komt te overlijden.
Ja,
ja daardoor heeft hij haar aandacht.
Ja.
En daardoor is hij geïnteresseerd.
Ja.
En verder... Hij voegt daar niks aan toe. Dus hij draait haar een rat voor de oren.
Ja, en wat
daarentegen
ik hier...
is die Drew natuurlijk vanaf het begin af aan, heb je al duidelijk door. Die heeft een ander soort pak aan. Die is duidelijk de slechte. Die begint al meteen
de
saaierik
van
en
Susan.
Lullebek. En die denkt, oh, nou, ik zie wel wie de echte slechterik is.
Ja.
Even wachten tot het uit de kast komt als slechterik.
Ja, ja vond ik ook een beetje flauwe, maar oké, je moet natuurlijk altijd weer een...
Wat ik wel fijn vond, was dat ik dacht, we gaan toch niet nog krijgen dat die Drew doorheeft wie Joe Black dan eigenlijk... Ik dacht, daar leek het naartoe te gaan.
Ja, maar gelukkig...
Maar dat dan gelukkig niet.
Ja, ik ga nog een punt... Ik ga voor het eerst iets doen. Ik ga nog een punt van verhaal afhalen, die ik straks bij thema of bij inclusiviteit bespreek. Maar dat gaat alvast van verhaal af. Dus dat dan ook. Dus ik ga nu een punt geven. En ik vind voor dit flunterende verhaal, als we het kijken in het tijdsbeeld van nu, zou het nu nog passen. Het past wel op zich, aan zich. Het past. Er is niet iets dat je denkt, ja, oh, daar zitten wel een paar scheve momenten in. Maar het is niet iets dat je denkt van, goh, het kan helemaal niet meer. Als je 3 uur geduld hebt, dan zou je het nog wel kunnen kijken. Dus op zich past het nog. Dus daarom zeg ik, verhaal is nog redelijk oké. Maar ik haal er een punt extra af, dus ik kom op een 4.
Echt waar?
Ja, ik kom op een 4. Oh. Ik vind het echt verschrikkelijk. Omdat gewoon niks... Het is echt... Het vult niks.
Ja, het lastige is dat... Wat goed is in dit verhaal eigenlijk meer de thematiek is.
Ja, precies.
En dat maakt het wel interessant. Ik moet zeggen, ik heb me eigenlijk ook weer niet verveeld. Maar het is gewoon een trage film.
Reet verveeld, sorry. Oh, En ik ben echt
ik
wel van
dat toch anders beleefd.
Ik heb Melancholia bijvoorbeeld ook gezien, hè? Dus ik bedoel...
Ik wil ook nog gaan toevoegen, dan er wordt volgens mij een te breed publiek hierin aangesproken. Namelijk van, we moeten wel dat alle huisvrouwen ook mee willen naar de bioscoop. Want dus er moet meer romantiek in. En ik denk, ja, dat doet echt afbreuk voor mij aan de film. Dat dat ook echt zo ver komt. Terwijl ik denk, ja, dit voegt niet zoveel toe. Over wie gaat dit? Ja, het gaat natuurlijk over Joe Black. Maar ik had het idee dat het ging over die verandering, hè, van die personages. Maar ja, die zien we dan te summeren. Dus ik wil dit een... Ik ga er denk ik ook een punt van afhalen, omdat ik toch liever ergens anders een extra punt geef. Geef ik het een 5.
Oh, je geeft bij thematiek weer een hoog cijfer. Oké, prima. Het smoelwerk. Ja, daar kan ik vrij redelijk kort over zijn. Dit is ook weer zo'n film waarin je ziet... CGI doet verder niks. Het enige waar ik heel hard om moet lachen is dat deze film, als je nu dus gaat zoeken, ik heb dus ook gezocht naar de feitjes, krijg je online kan je geen feitjes vinden over deze film.
Nou, online kun je de film ook niet vinden trouwens. Dus dat scheelt. Ook,
maar we hebben er al over gecommuniceerd van, wat is dat, wat raar, we kunnen er geen feitjes over vinden, hoe komt dat? Maar als je nu dus wel Meet Joe Black op gaat zoeken, dan komt naar boven dat in de afgelopen jaren, en dan heb ik het over de afgelopen jaar, anderhalf, twee jaar, vooral de scène in het begin waarin Brad Pitt het auto-ongeluk krijgt, dat mega opeens opgeblazen is door TikTok. Want op TikTok is dat dus weer helemaal viraal gegaan, die scène. Mensen vinden het de meest belachelijke scène.
Je hebt 6 keer teruggekeken, dat stukje.
Ik heb hem dus ook teruggekeken.
Helemaal slow motion, ja. Helemaal. Zitten kijken,
het
bam,
is heel
bam,
slecht.
Bam.
Het is heel slecht. Het is echt een hele slechte CGI. En daarin merk je ook van, ja, dit is bijna alsof je een soort van... we moeten nog even laten zien dat hij doodgaat of zo.
Ja, want het wordt volgens mij gedaan om te benadrukken dat als Brad Pitt later opduikt, dat het absoluut dus niet Brad Pitt
meer
is.
Nee, dat snap ik. En dat snap
ik dat ook wel begreep zonder dat.
Dat als je het alleen de suggestie al en misschien de papieren, dus dat je het hoort en dat die papieren vliegen bewijs van, kan ik ook wel genoeg al... denken dat hij...
Klopt.
Ja, aan de andere kant kan je dan nog denken dat hij misschien...
Want een van de eerste dingen die Joe Black zegt is... Ja, je bent gewoon, you're a kid in a suit. Hij zegt, ja, nou, dat had deze persoon aan toen hij doodging. Dan weet ik dus al, die is dus net overleden. Ja. Ik dacht namelijk niet dat... Nee. Ik zat natuurlijk te wachten op Brad Pitt als Joe Black. Ja. Dus ik dacht in die koffietent al dacht van, hier is Brad Pitt al als Joe Black.
Ja.
Maar dat was niet.
Nee. Dus eigenlijk moet ik heel eerlijk zeggen dat als... Dat stukje is dan het enige wat echt niet meer in deze tijd kan. Ik zou het ook eens zoeken op TikTok of gewoon op YouTube hoe dat eruit ziet. Je ziet ook die auto's die er rijden. Je ziet dat ze erop geplakt zijn. Dat is heel
die auto die op het eind stopt. Ja, ik heb het dus echt helemaal zitten bekijken.
Ja,
ook, omdat ik echt dacht van, dit ga ik nog even...
Alsof je naar een Viewmaster zit te kijken.
Ja.
Dus het is echt heel slecht gedaan. Dat is de enige. De rest is wat mij betreft vrij tijdloos. Ik vind daar niet iets in dat ik denk... Goh, wat ongelooflijk oud dat het niet meer kan in deze tijd. Daar kan ik kort bij houden.
Ja. Ja, je kunt de stijl van hoe de aankleding bij het feest is, vind ik echt lelijk. Maar ja, dat is een kwestie van smaak.
Nou, vond ik nog eigenlijk best wel grappig. Die
nou, dan doen we eigenlijk dat volgend jaar op je verjaardag. Die allemaal in de vijver hierachter. Ja, vuurwerk erachteraan. Kijk maar even. nee, dus het is wat dat betreft een heel tijdloze film.
Ja. Ja. Ik vind hem ook niet storend, dus ik geef het een 7.
Oh.
Ja, ik ga heel snel.
Ik wil het een 8 geven.
Nou, prima. Oh, dit is het. Nu ga jij
nee,
ervoor.
Echt niet. Echt niet. Ik ben denk ik positiever over deze film dan jij. Ik heb meer genoten van deze film. Dat is echt zo.
Nou, laten we dan over inclusiviteit en diversiteit gaan. Dat is een hele leuke, hè? Vind je niet?
Dat ligt eraan.
Ja.
Of het excelleert of misschien helemaal niet.
Nou, nee. Ja, daar kan ik heel kort over blijven. Excelleert totaal niet.
Een van die bedienden, die bedienden zijn wel allemaal...
Ja?
Andere achtergrond.
Ja, precies.
Ja.
Ja. Nee, dat helpt in deze film. Dat helpt in deze film.
Aan de andere kant, je snapt dat dit soort figuren, dat het een bepaald type is. Hè? Rijke witte man. Het is niet heel gek. Dat is niet vervreemdend.
Nou ja, in deze tijd zou ik die keuze niet maken, maar ja. Ja.
Nee, het kan natuurlijk. Het is, dus op zich is dat niet zo opvallend. Alleen verder komt het echt niet op geen enkele manier inclusief. Nou ja, ik had wel eens één quote. Ik heb een aantal quotes genoteerd. Ik vond wel mooi dat Sarah op een moment aan Joe Black gaat vragen van, goh, wat de reden is dat hij dan niks wil vertellen en zo over zichzelf. Want zegt dus altijd iets met die mensen aan de hand, namelijk die mannen. Zegt, are you married?
Ja.
You have a girl? Nee. You have a girlfriend? Nee. Gay?
Ja.
En dacht ik, oh ja, dat moet wel even benoemd worden. Dat dan, als je dan niet getrouwd bent of een vriendin hebt, dan, ja, dan weten we eigenlijk wel hoe laat het is. Nou, dat is dan bij hem ook niet zo. Ja, ik weet het niet.
Het zou in deze...
Aan de andere kant is het ook wel weer grappig. Want ze hebben natuurlijk maken... wel een punt dat zegt, ja, waarom heeft iemand als jij dan eigenlijk geen relatie? Want je bent een leuk iemand, dus...
Nou, het enige wat in het verleden nog wel zou gebeuren is dat als er dan wordt gezegd, are you gay? Dat dan iemand heel heftig reageert, een man. En dat doet hij hier niet. Dus dat vind ik dan weer netjes. Ja, maar dat komt omdat hij überhaupt apathisch is. Dus volgens mij...
Dat doet hij de hele film zo'n beetje.
Maakt hem helemaal niet. Denk jij dat het door de Bechdel-test heen komt?
Ja, want en de Bechdel-test zussen, voor de mensen die zussen dus... hebben allebei een naam en die praten met elkaar.
Dus even voor de zekerheid om te weten.
Twee van de drie heb je, denk ik.
Ja?
Misschien wel drie.
Ja?
Ja, ik denk het
de Bechdel-test, even voor de mensen die nu voor het eerst inschakelen in seizoen 5. Bechdel-test is een test om te kijken, die drie vragen stelt om te kijken over de inclusiviteit van vrouwen in een film. Namelijk vraag 1, zitten er twee vrouwen in met in ieder geval een naam?
Ja,
de tweede vraag is, praten die vrouwen ook met elkaar?
Eindeloos.
En 3, gaat het over iets anders dan een man?
Dat is het enige lastige. Het gaat namelijk ook over die vader of over Joe Black. Ja. Dus 2 van de 3?
Nee, 1 van de 3. Die dochters praten niet met elkaar.
Interesting.
Die praten alleen maar aan tafel, zitten ze met elkaar, maar ze praten niet met elkaar.
Ah ja.
Dus dat is alweer, ja. dat is heel grappig. Dus,
heeft dus echt niks in de weg gezeten om dit anders te doen.
Nee.
Je hoeft ook niet de Bechdel-test naast... Nee. De elke film te leggen.
Maar het is gewoon grappig om te zien.
Is wel grappig dat ik denk van nou, volgens mij wel. Want het zit er best wel... Maar dat is dus niet zo.
Oké. Ik kom nu terug op het punt waarom ik er punt van afhaal. Sowieso die Susan. Wat ik dus heel erg bijzonder vind, is die Susan die valt meteen voor Joe Black. Nou, daar kan je iets van vinden. Daar kan je namelijk iets van vinden. Namelijk het feit dat ze in de huidige relatie misschien niet lekker zit. Dus dat het dan al, dat ze sowieso al open staat voor meer romantiek. Er komt iemand voorbij en je hoopt, de hopeless romantic hoopt dat je dan toch een soort van op eerste slag verliefd wordt. Helemaal mee eens, kan ik helemaal begrijpen. Zit ik helemaal in, geen probleem. Oké, dan heb je het volgende punt. In die hele film is zij continu een soort van in een halve katzwijm van hem.
Ja.
Want het is niet... Dat ze alleen in het ziekenhuis dat ze zeggen, wat doe je hier? Maar meteen voor alle charmes is ze gevallen. Dus ze is de hele tijd een soort van, ja, in een katzwijm. Nou, haar vader heeft natuurlijk tegen haar gezegd, ik hoop dat je iemand vindt die jou laat zweven en zeg maar laat leven, zeg maar. Nou, dat vindt ze dus bij hem. Dan gaat het hele film, is Joe Black. Dus ze heeft hem tegengekomen in die coffeeshop.
Voordat hij Joe Black was.
Waar ze eigenlijk al een beetje op hem viel. Dan de hele film is die een hele andere man waar die bijna geen emoties laat tonen. Daar gaat ze mee naar bed. Prima, eigen keus, moet ze doen. Lekker veel plezier. Daar valt ze voor. En aan het einde van de film...
In de omgekeerde volgorde. Ze viel eerst voor hem en daarna ging ze met hem naar bed. Voordat het nu lijkt of ze met hem naar bed
ging. Ja, nou ik denk dat wel voor de band versterkt
maar zij wilde,
werd.
Maar zij wilde heel de tijd al, ja.
En aan het einde van de film laat Joe Black haar achter... Loopt hij weg, samen met haar vader, dat is de dood. En komt hij terug die brug op. Wat ik op zich een hele mooie film, mooie einde op zich vind. En daar is het nieuwe Joe Black weer. Of daar is het, zeg maar, de oude Joe Black. De oude, ik weet niet hoe die heette Brad daar. Pitt. Die introduceert zichzelf ook niet. En daar valt ze dan voor. Wat ik heel raar vind, is dan val jij dus... En heel cru gezegd, heel sec gezegd... Dan val je dus voor iemand zijn looks. Want je kan niet vallen op iemand zijn innerlijk... Als je die niet kent...
Ja, of zij is super oppervlakkig, want zij valt in eerste instantie op hem in die koffiebar. Dan vindt ze het leuk dat er geflirt wordt. En ze gaat er ook happig op in. Ik vind je wel leuk. Vervolgens komt er dus een apaat. Nou, daar val je echt op. Daar bouwt het blijkbaar iets mee op. En vervolgens komt die apaat weer terug, maar dan switch je gewoon door naar de volgende.
Nee, en dan komt hij niet die apaat terug, maar komt juist de eerste terug.
Maar ze is meteen weer
daarom.
Top. En dat
meteen,
is echt heel oppervlakkig.
En dat vind ik heel vreemd, want dat geeft gewoon aan zo van... Het geeft een heel vervreemdend beeld. Alsof zij continu alleen maar voor
nou,
zijn
daar
zie
je dus, als hij dus wat dat betreft net zo vlot was geweest als die eerste persoon...
Ja.
Dan was het helder geweest. Maar ik dacht, het is heel slim dat hij zo apathisch doet. Want het is heel duidelijk dat hij niet is. Maar ja, waarom ga je dan in het begin zo duidelijk maken dat hij dood is?
En zij wil...
Want dat kunnen wij toch al hieruit... herleiden.
En zij weet ook dat het een ander persoon is, hè? Want hij zegt dat...
Ja, want hij is daar uiteindelijk wel eerlijk over. Ogen, hij zegt wel van, joh...
Ja, hij zegt het niet.
Nee, maar hij deelt het daar wel mee. Ja, ze krijgt
dus
het wel door.
Zij weet dat het een ander persoon is. Hij loopt weg met haar vader. Zij denkt, dit is geen goede koek. Mijn vader is nu weg. En hij ook. En komt hij terug, maar in een nieuwe vorm. En valt meteen er weer voor. Ja, dat vind ik een hele vreemde keuze.
Hij is echt oppervlakkig gewoon.
Dat vind ik gewoon... Ik vind het veel mooier als je dan zegt, ja, maar dit... Sorry, maar ik ben die persoon niet die je net gezien hebt. Ik ben een heel ander persoon. Ik moet het weer heel opnieuw ontdekken. Ja, ik vind dat er gewoon een zwakte bot. Dus daarom krijgt er gewoon een punt van inclusiviteit ook uit. Want het is eigenlijk gewoon een karakter van niks. Er zit geen karakterontwikkeling in. Ze loopt alleen maar als een maklammetje achter hem aan. En ze is er alleen maar ingeschreven om een romantische flirt te hebben met hem. En that's it.
Ik dacht, het zou wel mooi zijn dat zij op een bepaald moment ook daar anders over denkt. Over bijvoorbeeld het doodgaan. Hè? Want dat is natuurlijk eigenlijk ook zijn Joe Black's boodschap. Van ja, ik ben niet slecht of zo. Ik kom alleen die transitie van dit leven naar wat erna komt. Dat regel ik. Ik maak mensen niet dood of zo.
Nee.
Maar dat gebeurt. En dan begeleid ik ze daarin. Nou, dat vind ik een net beroep eigenlijk.
Ja.
Het is alleen een beetje vervelend dat je hebt geen terugkerende klanten. Maar ik dacht, misschien keert zij uiteindelijk dat ze zo zegt van... Oké, het eind van je leven kan dus ook mooi zijn. En misschien, weet ik wat, kom ik dan wel. Je kan dat ook gewoon wat minder plastisch en wat minder uitgesproken doen. Ja, ik was wel heel benieuwd hoe het zou eindigen. Maar het eindigt eigenlijk zoals we willen van een Hollywood film.
Ja.
Er is en het toch is, liefde.
En ik vind het wel een mooi einde op zich.
En dan hebben we het net over Sneeuwwitje, die vrijgevochten leider moet zijn van haar volk.
Ja.
Maar dan wel aangerand wordt door Prins Charming.
Ja.
Nou, eigenlijk is dit hetzelfde verhaal. Alleen wordt Prins Charming ook eigenlijk een soort van gepusht. Ja, ik moet blijkbaar met jou verder. Want wel fijn dat ik je tegenkom. Maar ik weet eigenlijk niet waar ik ben of niks. En ik heb de afgelopen tijd ook niks meegekregen.
Nee, dus...
Als hij nou actiever wel... daarin had gespeeld, als zij bewustzijn daarin was geweest, had ik misschien nog wel willen slikken, maar dit...
En dan vind ik het eigenlijk nog, dan kan ik me nog meer relateren in die andere zus, die Sandra Bullock-achtige zus, om daar meer in te relateren.
Want
daar zit nog meer, zeg maar, tragiek eigenlijk in, dan dat in die hele Susan zit.
Nou, en dat is eigenlijk...
Sorry.
Maar daar kom je bij thematiek.
Oh, ja.
Dus ik vond dit niet een paradepaardje voor...
Nee, zeker niet.
Voor geloofwaardige, en ik vind het, zichzelf waarderende mensen.
En we hebben het natuurlijk wel eens gehad, speelt het een rol, speelt het geen rol? Nou, hier speelt het zeker wel een rol als je het erover zou hebben. Als je het er beter in zou werken, dan gaat het niet per definitie over etniciteit en dergelijke. Maar kom op, vrouwen van 2023 zijn toch wel iets... vrijgevochtener en die hebben toch wel iets meer diepgang dan deze vrouw.
Maar even los voordat mensen zeggen van nou, dat is een inclusiviteitspolitie of zo. Het doet gewoon afbreuk aan de film.
Ja, het doet het ook.
En dan vind ik het eigenlijk wel kwalijk. Dan kan je zeggen, het speelt geen rol. Het is een goedvallig groot voor een witte man die... dan gaan we geen punten strooien.
Nee, maar dan wil ik echt met liefde inclusiviteitspolitie spelen. I don't care.
Ja.
Ik geef dit een dikke 3.
Ja, ik ga daar ook in mee.
Ja, en dus eigenlijk was het dus een 4. Dan krijgen ze een punt minder.
Thematiek.
Okay, thematiek, ja.
Als het gaat over de dood en over vergeving... dan heb je natuurlijk wel een smakelijk onderwerp voor thematiek te pakken.
Ja.
Dus het heeft alle potentie van tevoren. Dat je denkt, nou, hier gaat het op scoren. Ik weet het nog niet.
Maar ik heb bijvoorbeeld een comedy-serie gezien... die heette Dead Like Me, geloof ik, of zo. Of Dead Like... Oh, dat moet ik even zoeken. Maar dat is een comedy-serie. Dan gaat die overlijdt iemand door een... wc-pot uit een ruimtestation op mijn hoofd. Ja, daarom zeg ik comedy-serie. En daarin komt ze terecht in een soort groep van mensen... die eigenlijk hetzelfde doen als Joe Black. Namelijk mensen eerst zorgen dat ze op het moment... vlak voordat ze doodgaan hun ziel al wegplukken.
Oh ja.
Zodat ze dus geen pijnlijke dood hebben. En dat het allemaal heel, heel vredig overtocht gaat. Daar zit meer... thematiek in over de dood en over het leven, dan hier net uitgewerkt is.
Oh, okay.
Je hebt een gouden formule eigenlijk om te laten zien, goh, de dood weet eigenlijk niks van het leven.
En wij
het
weten
leven,
het.
De man die
wij
eigenlijk
het
leven,
niet.
Die was, die had, bij wijze van spreken, had dood kunnen zijn, want die doet verder niks in zijn leven, bij wijze van, daar had je heel veel mee uit kunnen bouwen. En dit is voor mij net allemaal net niet. Dus
nee.
Het blijft het net niet hangen.
Nee. Nou ja, wat ik wel goed vind als we het gaan hebben over wat voor soort thematiek zit hierin. Ik haal hier een beetje uit met die vergeving of in van, hè, dus hij heeft een paar dagen. Dus dat is ook heel korte tijd. Ik dacht, we gaan toch niet eindigen met dat hij opeens gewoon op 5 jaar krijgt.
Of dat hij dan weer eens mag blijven of zo.
Ja, of dat hij zegt, ik ga heel veel, of dat ik neem Allison, of ik neem, hoe heet ze, Susan mee in plaats van de vader. En want zij geeft haar. Ik dacht, dat soort shit hoef ik niet te hebben. Dan ben ik klaar, dan gaat hij uit. Maar bijvoorbeeld met die zwager. Hoe heet die?
Drew. Nee, die ander. Die Dr. Phil.
Ja, ik dacht ook Dr. Phil. Hij is alleen minder lang.
Dat is echt Dr. Phil.
Maar dat die uiteindelijk ook... Je ziet van, het is helemaal geen slechte vent. Hij is een beetje een sulletje. Maar hij doet helemaal niet echt iets verkeerd. Maar nee. hij maakt wel foutjes. Maar dat kan gebeuren. Er wordt ook niemand boos om. Want nee. zeggen wel, ja, het is gewoon eerst. Hè, zijn vrouw, dat vindt hij ook heel mooi. Van, nou, mijn vrouw, ja, die heeft voor mij gekozen. En ja, eigenlijk ben ik best wel een loser. Maar ja, dan zegt Joe Black, ja, maar ze heeft wel voor jou gekozen.
Ja.
Oh, ja, ja. Ja, maar dat maakt het alleen maar moeilijker eigenlijk dat ik nu zo verkloot heb. En dat hij dan, dan toch gaat opnieuw van, ja, ik heb een fout gedaan. En dat hij Bill ook zegt, nou ja, het maakt eigenlijk niet uit. Eigenlijk doet het er voor hem niet toe. Er is iets anders door iemand fout gedaan. En dat jij daar toevallig dan onwetend aan bij heb gedragen, is dan niet zo erg. Weet je, dus dat is ook helemaal geen issue. Heel prettig eigenlijk. Die Allison, dus die dochter, die dan ook zegt van, nou, hè, ik weet altijd dat het mijn andere zus jouw favoriet was, maar dat maakt niet uit, want jij bent mijn favoriet.
Nou, dat vind ik een mooi moment. Dat vond ik een super mooi moment. Ja. En ook...
Vader trekt zich daar overigens heel weinig van aan, want daarna is het bij die verjaardag wel dat hij dan denkt, nou, leuk feest, Allison. Ik ga nu naar mijn kleine dochter toe. Die... Ik denk, okay, nou.
Ja, maar dat vind ik dan, dat maakt is wel geloofwaardiger. Die film, dat geloof ik dus inderdaad wel. Omdat ik dan denk, die vader accepteert dat hij inderdaad, die weet, ik heb gewoon een favoriet daarin. Die zegt het onuitgesproken.
En hij kan heel hypocriet dan nu opeens zeggen.
En die
nou,
dochter weet dat. Ja. En die denkt, ik laat het, doet er verdriet.
Ik vind het
niet
erg,
maar
Maar ja, en ze zijn wel een beetje bij elkaar gekomen met die cake. Die dan van, ja, weet je, je moet een feest organiseren. Maar je waardeert eigenlijk ook niet dat ik het organiseer. Ja. Dus daar zit een stukje Scrooge-achtig in. Ik denk, nou, daar draait hij dan wel een beetje in bij.
Maar die Susan is natuurlijk zijn oogappel.
Wat ik geestig vind, en dat is natuurlijk de potentie die deze film misschien meer had dan eruit kwam, is over... Ja, er zitten toch wel subtiele grapjes in. Of ze echt leuk zijn. Of hilarious. Wat zeiden ze?
Ja, hilarious.
Enigmatic. Dat vond ik dan weer niet. Maar ik vond het wel grappig dat in het begin zij over straat lopen. Bill en Joe Black. En dat Joe Black een beetje wezenloos gaat oversteken. En dat Bill dan toch even tegenhoudt bij het oversteken. Dat ze daarna doorlopen. Dan denk ik, je ziet Bill volgens mij op dat moment ook kijken van, als ik hem had laten lopen en hij was aangereden, wat gebeurt er dan? Als de dood wordt aangereden, wie komt dit dan opruimen? Maar ook van die Death and Taxes is op zich geestig. Ik vond dat wel geestig, toch? Ik vond het wel grappig dat dat dan toch nog terugkeerde. Dan was het in ieder geval niet van, nou, hij weet niks en er wordt Death and Taxes genoemd en het komt nooit meer terug. Het werd in ieder geval betekenis gegeven. Maar ook hoe je dus denkt over de dood met die Jamaicaanse vrouw in het ziekenhuis.
Ja, dat vond ik wel mooi.
Die dus in eerste instantie zegt, dat is een slechte duivel. En dan zie je hem ook zo, ja, dat valt wel mee hoor. Ik ga niet naar de hel brengen of zo. En dat zij toch wel even iets hebben en een wijze les teruggeeft. En dat hij toch nog zijn, Brad Pitt dan toch nog zijn talenkennis, zijn kwaliteit om andere accenten te doen, nog even kan laten zien. Je knikt nu ja, maar het is natuurlijk altijd commentaar over zijn slechte.
Ja, het is een hele slechte accent.
Maar nou, ik vind dat er wel aardige momentjes in zitten.
Ja, ik zit zo te kijken naar jou, omdat ik denk, ja, het raakt me allemaal niet. Omdat het allemaal net niet is.
Maar het is niet sterk genoeg uitgewerkt.
Nee, precies, dat is het. Het
en
is gewoon
denk
niet
ik, als
sterk
ik, als je dit zo noemt, denk ik, nou, je hebt best een aardig rijtje waar je best wel een sterke film van neer kunt zetten.
Ja, je zou
en
het kunnen doen.
En ik vind dan ook, met een langzame opbouw, denk ik, nou, daardoor kunnen we dus beter inleven in deze personage. Misschien kunnen ze een verandering doormaken die in 3 uur nog een soort van geloofwaardig is.
Ja.
Dus ze kunnen heel sterk neergezet worden.
Ja.
Alleen, dat doen we niet.
Nee. Dus voor mij is het thema, ik vind het thema heel sterk, zou nog steeds passen in deze tijd. De uitwerking is gewoon slechter en zou dus in deze tijd wat mij betreft niet meer passen. Dus ik ga voor een 6.
Ik vind het best mild van je. Ik heb toch wel wat meer genoten misschien van de thematiek hierin. Maar om dit nou een hoog cijfer te geven, ik vind een 6 eigenlijk ook wel oké.
Nou, dankjewel.
Maar als ze nou een remake gaan maken, dan ben ik daar echt wel heel benieuwd naar. Ik denk dat echt wel, dat je daar wat mee kunt.
But love is passion. Obsession. Someone you can't live without. I say, fall head over heels. Find someone you can love like crazy and who'll love you the same way back. How do you find them? Well, you forget your head and you listen to your heart. I'm not hearing any heart. Because the truth is, honey, there's no sense living your life without this. To make the journey and not fall deeply in love, well, you haven't lived a life at all. But you have to try, because if you haven't tried, you haven't lived.
Nou, gemiddeld komen we dan voor het verhaal op een 4,5. Smoelwerk een 7,5. Inclusiviteit een magere 3. Thematiek een 6. En gemiddeld is dat een 5,25. En dan komt hij op gelijke hoogte als de Big Lebowski.
Oh.
Net onder Big Lebowski op gedeelde plek met Hocus Pocus.
Ja.
En net boven de Indiana Jones franchise, trilogy. Ja.
En zo vond ze
dus plek trouwens plek 44.
Zo slecht vond ik de inclusiviteit dan ook weer. Nou, oké. Ja. Nou, anyway, het is gedaan. Ja. Dus op welke plek was hij?
44.
Oh, 44. Oké. Okay.
Dat is wel een beetje onderaan hoor, overigens.
Ja. Ja. Nou, waar kunnen de mensen deze nou streamen als ze denken, daar zijn we helemaal nog niet. Nee, want dit is even een onderbreking.
Oh ja, dit
van,
is heftig, ja.
Oh, dit is een onderbreking van wat we normaal altijd doen. En dan denken mensen, een nieuw seizoen, dan blijft alles hetzelfde. Nee, want we kunnen niet alles hetzelfde doen. Want wat ik net al heb laten weten, is dat er is bijna niks te vinden aan feiten over deze film. Jij hebt me net nog gecontroleerd. Doet een vriendin
goede
van mij
gewoonte
ook,
die ik van haar heb overgenomen.
Doet een vriendin van mij ook altijd. Die controleert altijd eventjes alles of het wel klopt wat ik doe en zeg. En het is echt waar, toch? Behalve dan jouw pruik. Of niet jouw pruik, maar de pruik die je hebt gevonden. Dat is hetgene wat ik wat er dan over te vinden was. Maar er is vrij weinig over te vinden over de film.
Ja.
Dus wat doen we nu voor eenmalig? Gaan we één keer even zeggen, wat is onze biggest change aan deze film? Even een introductie van wat we in seizoen 1 ooit hebben gedaan, namelijk de biggest change. Wat zouden we, als wij de regisseurs waren, één grote verandering die we in deze film kunnen toepassen, wat zouden we dan doen? En dan Sander, geef ik jou als eerste het woord.
Ik zou het liefst het einde helemaal kloppend maken, maar ik heb geen suggestie hoe je dat echt goed kunt doen. Ik denk dat dat best moeilijk is bij deze film. Bij zo'n film als dit. Ik had echt wel een probleempje met het moment dat Joe Black als Joe Black wordt voorgesteld. Dus deze Bill Parrish, is een heel erg snappy man. Die ook bij zijn verjaardag zegt, ben ik opeens een loss for words. Nou, normaal heeft hij dat nooit. Het is een heel erg geslaagde zakenman. Het is een hele slimme, intelligente man. Ik snap dat hij een beetje in shock is over het feit dat de dood voor zijn deur staat.
Ja.
Maar hij bedenkt wel van tevoren ik kan je niet voorstellen als de dood.
Nee.
Oh, dat zou ik zeker niet doen, nee. Oké, top. En dan gaat hij niet nadenken, hoe ga ik dat wel doen?
Ja.
En dat wordt ook zo'n scène die net 5 minuten te lang duurt. Ja. Dat ze elkaar staan aan van, hoe heet hij? Nou, na 2 minuten horen we dan Joe. Oké, en dan worden we nog gauw gevraagd, heeft hij ook een achternaam en zo? En toen dacht ik, ik zou graag willen dat deze man iets geloofwaardiger is. Ondanks de stress van de dood staat voor de deur, zou ik toch even willen dat hij die naam er op een stomme manier uitblurt, waardoor de anderen denken, nog steeds denken, het is heel raar.
Maar
ik had dat fijn gevonden, dat een heel awkward scène geschild voor mij.
Ja, mee eens. Goeie. Mijn biggest change is denk ik hetgene wat ik eerder al heb verteld. Maar ik ga hem toch nog één keer toelichten. Ik zou hier buiten natuurlijk de inclusiviteit, even dat terzijde. Maar als ik echt iets zou moeten veranderen daarin, dan vind ik dat het verschil tussen de dood die eigenlijk niks weet en dus een groei moet maken in het leven, dat daar tegenover dan iemand moet staan die eigenlijk apathisch is tegenover het leven, of het leven niet serieus neemt en het leven daarom niet waardeert, om van elkaar daarin te leren. Ja. Dus dat niet alleen de leercurve zit bij de dood naar het leven toe, dat hij denkt van, god, dat leven is toch eigenlijk best wel vet. Maar datzelfde eigenlijk ook gebeurt bij de man die eigenlijk al leeft, maar doet alsof het leven niks is voor hem.
Nee, klopt.
Dat zou ik veel mooier hebben gevonden.
Ja, en dan kun je zeggen, dat is een formule die natuurlijk al zo oud is als de weg naar Rome. Nou, maar dan denk ik, maar het is wel, deze formule werkt in ieder geval niet.
Nee, ik zou dat nog interessanter vinden. Omdat je dan ziet van, kijk, weet je wel, er is zoveel om wel mooi. En dan hoeft niet alles liefde te zijn. Want dat is ook de eerste valkuil die je dan instapt. Alles moet dan liefde, alles is liefde. Nee, dat hoeft dus niet. Want niet het hele leven bestaat uit liefde, zegt een verbitterde single aan deze tafel. Maar dat is zo. Er zijn veel dingen om voor te leven, bij wijze van spreken. Toch?
Ja, zeker.
Nou.
Nou, dan nog eentje misschien toch even in het kader van actualiteit.
Okay.
Wat mij opviel, ik heb hem bijna nog een tweede keer gekeken, deze film namelijk. Die vader zoent natuurlijk de dochters op de mond. Nou,
dat vond ik ook raar.
Ja, er zijn heel veel mensen die dat doen.
Dat vond ik ook raar.
Ik doe dat zelf niet bij mijn kinderen. Maar hij is er niet consistent in. Dus hij doet het op bepaalde momenten wel, bepaalde momenten niet. Uiteindelijk komt ook die zwager, die doet het ook bij Susan. Toen dacht ik opeens aan dat met die het Spaanse voetbalteam, dat er een van die voetballers op de mond was gekust door de voorzitter van de Spaanse voetbalbond. Dat ik dacht, het lijkt hier zo random een beetje van, nou opa. Ik heb dat eigenlijk nog nooit eerder gezien in films.
Ik ook niet. Nee. Nou, je het zegt inderdaad, dat ben ik helemaal vergeten.
En maar dat kan een kwestie ook weer van smaak zijn, maar ik dacht echt van, het viel mij heel erg op.
Ja. Nee, de goeie inderdaad. Vind ik ook een hele rare. Maar ja,
Oké.
Mooi. Nou, mooie verandering. De volgende keer komen we misschien toch wel terug met de feitjes of niet. Nou ja, daar moeten we het nog over debatten. Als je nou denkt, dit vind ik eigenlijk veel leuker. Dit moeten jullie vaker doen. En laat die feitjes maar achter weten. Laat het ons maar gewoon weten dan.
Waar kunnen ze dat aan ons laten weten, Martin?
Nou, dat gaan we naar de standaard dingen natuurlijk. Dat kunnen ze via terugspoelenpodcast@gmail.com naar ons mailen. Of eventueel in onze DM's sliden van Instagram. @terugspoelenpodcast. Nee, terugspoelen. @terugspoelen.
Ja.
Daar geen podcast. Daar kan je ons vinden. Kan je gewoon sliden in DM en even zeggen, yo.
Ja, sowieso komen er roerige tijden aan wat betreft de uitkomst van deze podcast. Zo na de zomerstop en zo. We proberen ons ritme vol te houden. Maar het slim is om dan te abonneren op onze podcast. Want dan krijg je gewoon meteen een melding en dan kan je meteen loesoe gaan.
Zeker, zeker. En er komen leuke specials weer aan. Dat weet Sander nog niet, maar die zijn in de pijplijn in ieder geval. Waar kunnen ze deze film kijken, als ze dat zouden willen?
Ik bleek nog een DVD'tje te hebben, of een CD'tje te hebben met de DivX-versie. Ik heb er net eentje gedownload, die bestond uit 3 stukken van een uur.
Oh.
Waar, toen dacht ik echt, er gaat hier iets fout. Er zitten dan ondertitelbestanden bij, die je er dan inladen. Jij hebt mensen die in de buurt hebben gewoond, die dat dan hebben. En verder, ja.
Ze kunnen het online
kunt
betaald, huren.
Je kunt hem wel huren. Maar
je kan hem zeker huren.
Ik denk dan, ik weet
zou
het
niet doen.
Interessant film.
Of vindt het in de kringloop voor een leuk dvd'tje. 1,95 kan je altijd wel vinden. Support je ook nog de kringloopwinkels. Wat gaan we de volgende keer kijken, Sander?
Nou, in het kader van films die je nergens kunt streamen via de reguliere media streamers, gaan wij een film doen die ook qua naam echt wel een naam hoog te houden heeft. Die ik overigens nog nooit heb gezien. Dus ik weet niet of dat dan weer een veegteken is.
En hij staat op de lijst van films die niet goed zijn geaged vanuit de jaren 90.
Kijk, daar ben ik benieuwd naar.
Dus ik ben heel benieuwd daarnaar, ja.
Ja. Want dat was met deze film niet per se het agen, maar gewoon de conceptie was niet oké, wat ons betreft. Dus wij gaan speciaal voor jullie een hele mooie film, namelijk American Beauty,
terugspoelen.